Goedemorgen allemaal. Ik zou u iets met u willen lezen uit het Oude Testament, uit het boek Numeri. Uit de Numeri 10 en uit de Numeri 11. Numeri 10, vers 33. We zongen het laatste lied over het volk van God, Breng Lof. En we hebben nu te maken met het volk van God, met Israël in het Oude Testament. Maar u snapt wel dat het Oude Testament ons heen wijst naar het Nieuwe. Dus ik lees vanaf vers 33 uit nummer 10. Zo trokken zij 3 dagreizen van de berg, dat is het Sinaï-gebergte, van de Heere vandaan. En de ark van het verbond van de Heere trok 3 dagreizen voor hen uit om een rustplaats voor hen te zoeken. De wolk van de Heere was overdag boven hen, wanneer ze uit het kamp opbraken. En het was bij het opbreken van de ark dat Mozes zei: sta op, Heere, laat uw vijanden overal verspreid worden en hen die u haten van uw aangezicht vluchten. En als ze rusten, zei hij: keer terug, Heere, tot de tienduizenden van de duizenden van Israël. En het gebeurde toen het volk zich beklaagde dat het kwaad was in de oren van de Heere, want de Heere hoorde het, zodat zijn toorn ontbrandde. En het vuur van de Heere brandde onder hen en verteerde aan de rand van het kamp. Toen riep het volk tot Mozes. En Mozes bad tot de Heere en het vuur doofde. Daarom gaf hij die plaats de naam Tabera, omdat daar het vuur van de Heere tegen hen had gebrand. Ik lees straks nog wel even verder, maar eerst even over dit stukje. Volk van God, kom en breng lof. En we hebben gezongen het eerste lied dat God in ons midden is. Dat was ook de bedoeling van God met Israël. Hij wilde zo graag tussen zijn volk wonen. Hij wilde bij hen zijn. Hij wilde op hun leven betrokken zijn. God is niet een God, zoals veel christenen ervaren, dat het een God is die aan de zijkant van je leven staat. En die je, als je hem nodig hebt, een keertje aanroept. Dat je zegt: ik ben ziek, of ik heb een spanning, of ik heb angst, of er gaan dingen gebeuren. En nou heb ik God nodig en nou ga ik tot God bidden. Ik denk dat heel veel christenen zo leven. Een beetje, ik roep hem aan, ik ga met God aan, iets tegen God zeggen, iets tegen de Heer zeggen. Op het moment dat ik hem nodig heb, hij staat aan de zijkant. De zijkant van mijn leven, hij is in de hemel. Hij ziet me en hij weet van mijn bestaan. En ik ben een kind van God, maar dat hij nou echt in mijn bestaan met mij mee optrekt, dat is wat anders. En ik denk dat de Israëlieten dat ook niet, ze zagen het, hè. Weet je wat zo mooi is in dit stukje? Dat we gewoon met de hele mooie dingen beginnen en eindigen. Dat is dat je leest dat ze hadden de wolk van God hadden ze boven zich. En die rustte boven de lege plaats van Israël. En als ze moesten vertrekken, dan ging God voor hun een plekje zoeken. Dat is net het beeld van de goede herder. De Heer Jezus brengt ons in grazige weiden. Hij zoekt een plek. En ik geloof dat gewoon even, om het met jullie mee te hebben. Ik geloof dat voor mijn leven. En ik hoop dat u dat ook doet. Want als het om uw leven als christen gaat, dat God al 3 dagen van tevoren heeft uitgezocht waar u terecht zult komen over 3 dagen. We hoeven ons geen zorgen te maken. Als God in ons midden is. Paulus zegt dat in Romeinen 8. Als God voor ons is. Wie zou tegen ons zijn? Als het werkelijk realiteit is, dat we ervaren dat de Heer Jezus in ons hart, in ons leven is. Dat Hij optrekt, dat Hij voor ons uitgaat. Dat wij als zijn schapen achter Hem aankomen. Nou, zo. Als zouden we dan op moeilijke plekken komen, dan is Hij daar al geweest, heeft Hij die plek al verkend. Zo duidelijk ligt dat hier. 3 dagreizen trok Hij voor Israël uit. En er was er nog iets bijzonders voor Mozes. Voor Mozes was het zo dat God zo reëel in het midden van dat volk aanwezig was. Dat als de ark, als de wolk wegging, dan gingen de Israëlieten, die gingen allemaal hun tenten afbreken. U heeft dat plaatje wel een beetje voor u, want zij gingen achter de ark aan. En dan ging de ark, daar kwam dan een kleed over te hangen. En die werd dan door de Levieten gedragen voor Israël uit. En de ark ging voor hen uit. En dan, ja, dat klinkt een beetje wonderlijk, maar dat mag ook onze ervaring zijn. Mozes begon gewoon tegen die ark te spreken alsof die ark God was. Zo. Op die ark lag het verzoendeksel. Daar was het bloed op gesprenkeld. En daar woonde God. En Mozes keek daar zo naar. Ik zie dat zo staan, zo'n oude man. Niet? Dan ziet hij dat het kleed er is, wordt erover gelegd. De Levieten beginnen de ark op te dragen. En dan zegt hij tegen die ark, sta op, heren. Laat uw vijanden overal verspreid worden. En hen die u haten, van uw aangezicht wegvluchten. Vind je dat niet fantastisch? Wat een geloof had die man. En wat zou het in ons leven helpen? Als we datzelfde geloof hadden als we 's morgens opstaan en zouden zeggen, sta op, heren. Laat uw vijanden voor uw aangezicht wegvluchten. Ik ga achter u aan. Dat zou verschil uitmaken. Denkt u niet? Zo reëel, zo. En we zien precies hetzelfde als die wolk terugkwam. Als ze rustten, zei hij, Heere, keer terug tot de tienduizenden van de duizenden van Israël in ons midden. Zo sterk besef. Van de aanwezigheid van de heilige God in hun midden. Van wie Mozes alles verwachtte. De krachten waren zo ontzettend veel wonderen gebeurd. Je kon dan niet om God heen. Het eigenaardige is dat deze reis van Israël door de woestijn. Zou je natuurlijk heel veel van kunnen zeggen. Maar dat hij in het Nieuwe Testament 3 keer wordt aangehaald. Dus het is voor ons, ook voor het Nieuwtestamentische, voor christenen, zo laat ik het zo zeggen, enorm belangrijk. Het heeft een enorme betekenis. Anders zou de Heilige Geest in verband met bepaalde dingen die er in gemeenten en in levens gebeurden, deze reis niet 3 keer aanhalen. In 1 Korinthe 10, in Hebreeën 3 en in de brief van Judas. En alle 3 weer in een andere situatie. Alle 3 weer in een andere situatie. Daar kom ik nog wel even op terug. En in 1 Korinthe 10 gaat het om dat ze allemaal de wonderen gezien hebben. Ze waren onder de wolk. Ze waren gedoopt door Mozes in de zee. Ze zagen God mannen uit de hemel regenen. Ze zagen het wonder van God elke dag om zich heen. En toch heeft God in de meesten van hen geen welbehagen gehad. In de meesten niet. En in de Hebreeënbrief gaat het om het ongeloof van Israël, waardoor ze niet konden binnengaan. Hoewel ze Gods wonderen zagen, konden ze door ongeloof het land niet binnengaan. En in Judas gaat het erom als voorbeeld van het volk dat ze degene die hun enige heer en heerser was, hè, die wolk, God in het midden, Yahweh, dat ze die verloochend hebben. Dat ze die niet hebben geaccepteerd. Dat zijn alle drie belangrijke lessen waar ik het vanmorgen niet zozeer over wil hebben. Want ik een beetje aan de lijn van deze geschiedenis houden. Maar ja, als God in ons midden optrekt. U heeft zo heerlijk gezongen, het eerste lied. Dat God in ons midden is, wat dan? Moet u eens even lezen, ik heb het u voorgelezen in hoofdstuk 11, vers 1. Daar staan deze woorden. Het was kwaad in de oren van de Heere, want de Heere hoorde het. Als God in je midden optrekt, ja, dan hoort hij ook alles. Dan ziet hij ook alles. Het is heerlijk als de Heer in je midden optrekt. Maar we moeten wel beseffen dat hij dan alles hoort. De Heer hoorde het allemaal, alles. En wat hoorde hij? Nou, dat komen we het hele Oude en Nieuwe Testament tegen. Dat volk is, het mopperde zo ontzettend veel. Het murmureerde. De Heer hoorde al dat gemopper. Nou ja, dat doen wij ook natuurlijk. En als de Heere God in ons midden, als de Heilige Geest in ons midden optrekt, in ons huis is, hoort hij het allemaal. Daar kun je niet omheen. Al dat gemopper. Christenen zijn ook mensen die heel vaak mopperen. Ik heb eens een keertje iemand horen zeggen, christenen zijn eigenlijk geen goede vertegenwoordigers. Ze hebben het altijd maar over dingen die verkeerd gaan en die niet goed gaan. En als je nou een vertegenwoordiger hebt en die moet bijvoorbeeld een nieuwe auto aanprijzen, dan noemt hij alleen maar de dingen die goed zijn van die auto. Dat zouden wij ook moeten doen, alleen maar getuigen van God die goed is in ons leven. Dan zijn we dat gemopper ook kwijt. Bovendien is het zo dat mopperen, dat murmureren, dat had te maken met het feit dat ze, zegt de Bijbel, dat ze God niet vertrouwden in de woestijn. Ze vertrouwden hem niet. Ik zal er straks wat van voorlezen uit Psalm 78 als ik wat verder ben. Daar vindt u het. Ze vertrouwden God niet. Als de Heer Jezus het heeft over ons leven en over zorgen, waar we het vanmorgen ook over hadden, en over dingen waarin we de Heer willen vertrouwen, dan is het heel opmerkelijk, u moet het maar eens lezen in het Matthäus-evangelie, als hij het dan met zijn discipelen zo over die zorgen heeft, dan die eigenlijk twee dingen zegt. Hij zegt, als jullie altijd maar bezig zijn met jullie zorgen, laat ik heel rechtstreeks zeggen, dan dien je de verkeerde Heer. Dan weet je niet wie God is. Dan weet je niet hoe God voor je zorgt. Als je een beetje zou weten wie de Vader is, dan zou je niet bang zijn dat er niet goed voor je zou worden gezorgd. Als je elke keer maar denkt, God zorgt niet goed voor je, dan dien je de verkeerde Heer. Dat was precies namelijk het motief van Eva. De Satan zei tegen Eva, de Heer zorgt niet goed voor je, want je mag niet van die vrucht van die boom eten. De Heer zorgt niet goed voor je, want dat manna, dat is niet om te eten. Leest u maar in Matthäus 6, of niet. Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal de een haten en de ander lief hebben. Of hij zal zich aan de een hechten en de andere minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik tegen jullie, daarom. Wees niet bezorgd voor je leven of over wat je eten en drinken zult, ook niet over je lichaam, namelijk waarmee je zult kleden. En dan zegt hij achteraan, en dan kent u dat al, dat natuurlijk precies wat de Heer Jezus zegt, kijk naar de vogeltjes en kijk naar de lelies. En dan zegt hij er als slotzin bij, zoek eerst het koninkrijk van God. En nou, met andere woorden, dan zouden je zorgen over zijn. Dat doen we niet. We blijven mopperen. Zoek eerst het koninkrijk. In het evangelie van Lucas, daar gaat het nog veel sterker. Daar zegt de Heer Jezus, eerst die gelijkenis van die man die zoveel geld, allemaal schuren liet bouwen. En dan laat hij alles, de voorraad, laat hij allemaal in die schuren brengen. Zegt, nou heb ik genoeg voor jaren. En diezelfde nacht eist God zijn ziel van hem. En dan gaat dat verder, dat, naar die gelijkenis. En zegt de Heer Jezus, zo vergaat het iemand die niet rijk is in God. Zo vergaat het iemand die niet, die zijn rijkdommen niet vindt bij God. Die niet rijk is in God. En direct erop zegt hij, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd enzovoort. Het hangt aan elkaar vast. Daarom zeg ik dat tegen jullie. Omdat je zo daarmee bezig bent. Ik spring even van de haak op de tak om het even helder te zetten. Als in Johannes 11, we weten dat is het hoofdstuk van de opstanding van Lazarus. In dat hoofdstuk van de Lazarus, op een gegeven moment zegt de Heer Jezus, kom, laten wij naar Judea gaan. In Johannes 11. En dan zeggen de discipelen, het moeten niet doen. Die schrikken zich naar. Die zijn vreselijk bezorgd. Die zeggen, dat moeten niet doen, want daar gaan ze u stenigen. Onlangs nog probeerden ze u daar te stenigen. Och, zegt Jezus, als je overdag loopt, je loopt in het licht. Wat kan je gebeuren? Dan stoot je je niet. Jullie ergen je eraan, maar als je overdag loopt. Hoe kon Jezus zo ontspannen zijn? We hebben te maken in Nederland met vluchtelingen die komen hier naartoe. En moest eens weten het aantal mailtjes wat ik krijg van christenen die ik ken. En die bezorgd zijn om wat hier allemaal in Nederland gaat gebeuren. Misschien moet u dat zijn, dat weet ik niet. Bang ook voor de mensen die hierop afkomen. Waarom was de Heer Jezus zo ontspannen? Omdat hij wist dat zijn leven van de wieg tot het graf onder de wolk was, dat de Vader daar was. Het geheim van de Heer Jezus was, wat we in het Johannes-evangelie en in andere evangelieën lezen, dat hij probeerde hem van de steilte af te gooien in Nazareth. Ze namen hem mee naar de berg die buiten de stad lag en ze wilden hem zo het ravijn indukkelen. En dan staat erbij, maar hij ging tussen hen door, want zijn uren was nog niet gekomen. De Heer Jezus kon ontspannen leven. Hij wist, ja, wat er ook gebeurt, het zal nooit eerder gebeuren. Want kijk, die wolk die is 3 dagreizen voor mij vooruit gegaan. En er kan gewoon helemaal niets gebeuren als mijn uren niet gekomen is. Ik zal nooit eerder sterven van het moment dat de Vader het wil. We zullen nooit eerder naar de hemel toe gaan dan het moment dat God bepaald heeft voor ons. Maar zijn uren was nog niet gekomen. En toen zijn uren gekomen was en hij wist dat hij over zou gaan naar de Vader, toen was het enige waar hij aan dacht, ons, u en ik, bezorgd zijn, mopperen op God. De Israëlieten deden het en het was kwaad in de ogen van de Heer. Het werd Tabera genoemd, brandend, verterend. Er kwam een brandend en verterend vuur en het is dat Mozes daar daartussenin sprong. Zijn we er nog niet? Wat leest u maar eens verder, vers 4 van hoofdstuk 11. Het samenraapsel van vreemdelingen dat in hun midden verkeerde, werd met gulzigheid bevangen. Daarom jammerde ook de Israëliet opnieuw en zeiden, wie zal ons vlees te eten geven? Ze hadden dus aan het manna niet genoeg. Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten. Aan de komkommer. Ja, ze moesten die wel voor niets eten, want ze kregen geen salaris daar. De watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Maar nu droogt onze ziel uit. Ja, waarom droogde die ziel uit? omdat ze dat helemaal niets aan dat manna vonden. Het manna leek op korianderzaad en de kleur ervan leek op de kleur van balsema. Ze moeten goed lezen wat er staat. Daar waren vreemdelingen, die waren mee opgetrokken met het volk uit Egypte vandaan. Nou konden die vreemdelingen ook bij het volk van God horen, gaan horen, zegt de Bijbel. Maar er moest er wat gebeuren, dan moesten zij besneden worden. Als een vreemdeling besneden werd, dan zou hij bij het volk van God kunnen gaan horen. Maar dit waren nog steeds vreemdelingen. Het waren onbesneden mensen uit Egypte. Het mes was niet in hun leven gekomen. Ze leefden nog steeds het oude leven. Het vlees wilde nog steeds letterlijk het vlees. Begrijpt u? Dat is wat je hier ziet. Wij willen vlees eten. Wij willen het vlees, verlangt naar vlees. En de geest verlangt naar geestelijk voedsel. En het vlees verlangt naar vleeselijk voedsel. Daar heeft u het verschil. Wij willen vlees. Het opmerkelijke is dat de Israëlieten daar, het volk van God daar niet aan dacht. Maar het waren die vreemdelingen die begonnen te mopperen. Nog even in herinnering, dat weet u wel, Johannes 11, wat ik aanhaalde van de Heer Jezus met zijn discipelen. De reactie van Thomas, u moet dat thuis maar eens lezen. Thomas zegt daar, laten wij ook met hem naar Judea gaan om met hem te sterven. Laten wij ons leven aan hem geven. Dat is geloof. Thomas wilde met Jezus sterven. Die zei, zet het mes er maar in. Het is toch bedorven vlees. Zet het mes er maar in. Maar hier verlangt het volk naar vlees. Opgestookt door mensen die niet besneden zijn. Die niet deel gehad hebben aan de besnijdenis van Christus aan het kruis. Nou, daar ga je. Nou, dat vlees dat gaat geweldig tekeer. En dan gaat het om dat manna. Nu droogt onze ziel uit. Er is helemaal niets aan dit manna voor onze ogen. Het manna leek op korianderzaad. Nou, u zult ongetwijfeld in deze gemeente gehoord hebben en bijbelstudies gehad hebben over wat manna is, het wijst op de Heer Jezus. Ik ben het levende brood. Ik ben het manna dat uit de hemel is neergedaald. Maar daarom wil ik u vanmorgen een andere kant van dat manna laten zien. Nou, ik hoop dat u dat nog nooit gehoord hebt en dat we dat een beetje gaan begrijpen. Dan nemen we even Psalm 78. Die slaan we even op. Die gaat, dat is een terugblik op die reis van Israël. Ik begin te lezen bij vers 11. Zij vergaten zijn daden en zijn wonderen die hij hun had laten zien. Het is Israël is altijd Israël gebleven. De Heer Jezus heeft 3 jaar lang niks anders als wonderen gedaan. En ze dachten er niet meer aan toen hij naar het kruis ging. Voor de ogen van hun vader had hij wonderen gedaan in het land Egypte, in het gebied van Zoan. Hij spleet de zee door midden en deed hen erdoor gaan. De wateren deed hij rechtop staan als een dam. Hij leidde hen overdag met een wolk, hebben we van gelezen. De hele nacht met een lichtend vuur. Hij spleet de rotsen door midden in de woestijn en liet hen overvloedig drinken als uit diepe wateren. Want hij bracht stromen voort uit de rots en deed water neerstorten als rivieren. Toch gingen zij door met tegen hem te zondigen. Ze tergden de Allerhoogste in de dorre wildernis. Ze stelden God in hun hart op de proef. Ze vroegen om voedsel, zoveel zij lusten. Ze spraken tegen God en zeiden, zou God ook een tafel gereed kunnen maken in de woestijn? Kijk, hij heeft de rots geslagen, zodat er water uitvloeide en er beken overvloedig uitstroomden. Zou hij ook brood kunnen geven? Zou hij zijn volk van vlees kunnen voorzien? Daarom hoorde de Heere het en werd verbolgen. Een vuur ontstak tegen Jacob. Ja, toorn laaide op tegen Israël, want zij geloofden niet in God. En zij vertrouwden niet op zijn heil. Hij gebood de wolken daarboven en opende de... Let goed op wat hier staat. We gaan nu al naar het manna toe, hè? Hij gebood de wolken. Probeer dat dus gewoon letterlijk voor te stellen. Dan opent hij de deuren van de hemel. Dan laat hij het manna dus vanuit de hemel op hen regenen om te eten. En hij geeft hun hemels koren. Hij geeft hun dus voedsel wat men in de hemel at. Staat hier ook. Hij zond, en ieder at het brood van de machtige. Andere vertaling zegt van de engelen. Hij zond hun proviant tot verzadiging toe. Dat manna was het voedsel dat in de hemel werd gegeten. Het was het voedsel van de engelen. Het was het koren van de hemel. De hemel ging open en het manna kwam. Uit de hemel, in de legerplaats en ze zeiden we walgen ervan. Als u straks in de hemel bent, eet u altijd in manna. Ja, zegt u Bert, maar dat kun je toch niet maken? Het was toch veel in die lege plaats en ze maakten er koeken van. Hoezo? Engelen, dat zijn toch geen mensen? Ik bedoel, engelen zijn toch dienende geesten? Het zijn geesten voor God. Psalm 103 zei, het zijn krachtige helden die het woord van God volbrengen. Dat zijn toch engelen? Wat voor voedsel aten die engelen dan? Hoe bedoel je dat? Nou, slaat u maar even mee, 1 Korinthe 10. Dan zult u lezen dat het er gewoon staat. Dan hebben we het nog steeds over dezelfde geschiedenis. Engelen zijn dienende geesten. Vers 3. En alle hetzelfde geestelijke, dus het voedsel voor geesten, het geestelijke voedsel gegeten hebben. En alle dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Het was geestelijk voedsel. Voedsel voor de engelen. Het was hetzelfde waarvan de Heer Jezus zegt in Johannes 4. Ik heb een spijs waarvan jullie niet weten. Mijn spijs is het om de wil te doen van degene die mij gezonden heeft, de wil te doen van degene die hem gezonden was, was dus geestelijk voedsel voor de Heer Jezus. En wat de engelen doen, zij engelen zijn dienende geesten, het zijn dienende geesten die zijn wil willen volbrengen. Die wachten op wat God wil en dat willen gaan uitvoeren. En die wil volbrengen is hun voedsel, mijn spijs is het om de wil te volbrengen van hem die mij gezonden heeft. Ziet u wat dat manna is? Het is brood voor de engelen. Net zo goed als dat het water maar dat uit die rots kwam. Maar er is iets eigenaardigs. Het was niet om aan te zien, dat manna. Het viel in de lege plaats en het was als koriander. Er staat in vertaling een korianderzaad, maar het gaat niet om zaad, het is een vrucht van een schermbloem. En als je die vrucht neemt van zo'n schermbloem en je ruikt eraan, is die niet aantrekkelijk. Is geen aantrekkelijke vrucht. Je moet dus de binnenkant hebben en dat krijg je in een kruid en dan kun je dat. Maar hij leek op korianderstruik. Die zo'n rots waar je naartoe gaat om te drinken, ja. Je kunt er alleen maar uit drinken door geloof. Niet? Stelt u nou eens voor dat je gaat zeggen van je hebt vreselijke dorst. Nou, dan zegt God tegen Mozes, dan moet je naar een rots gaan. Nou, dan ga je naar een rots. Dat is een kale rots, daar is niks aan te zien. Er zit geen kraantje in, er zit geen water bij. Het is nog gloeiend heet, het is precies het tegenovergestelde. Waarom zou je naar een rots gaan om te drinken? Heb je geloof voor nodig? Was er in het leven van Mozes? Mozes toen zijn staf een slang werd, pakte Mozes die slang bij zijn staart. Daar heb je geloof voor nodig om een slang bij zijn staart te pakken, want je kunt hem beter achter zijn kop pakken. Geloof? Ik ga naar die rots toe. Ik ga drinken. Koopt, zonder geld. Wie dorst heeft, hij komen tot mij en hij drinken. Allemaal gratis voor niets. Geestelijke drank. Het bloed van Christus, het leven van de Heer Jezus zit in zijn bloed. Die geestelijke drank. De manna, het was dus niet zo erg aantrekkelijk. Het rook niet aantrekkelijk. Het leek op maar, het werd gebakken in olie. Was geestelijk voedsel, begrijpt u? Ik wil ook nog even iets zeggen van die kwakkels. Als moet u, nou laat ik het maar gewoon voorlezen. En ze jammerde, ze zegt, onze ziel droogt uit. En dan krijg je het volgende. Moet maar eens, je krijgt in vers 13, krijg je dat Mozes tegen God zegt, ja, waar zou ik vlees vandaan moeten halen om al dit volk te geven? Want ze jammeren tegen mij, geef ons vlees zodat wij kunnen eten. Ik alleen kan al dit volk niet dragen, het is mij te zwaar. En als u mij zo wilt behandelen, dood me dan toch meteen, als ik genade in uw ogen gevonden heb. Neem me alstublieft, laat me alstublieft thuiskomen. Het leven is te zwaar voor Mozes en voor ons misschien ook wel eens. Op hele pijn moeite, we zeggen het is niet te dragen. En als je nou geen christen bent, dan zeg je het leven is zo zwaar geworden, het is niet te dragen, maak er maar een einde aan. Niet? Mozes zegt dit ook. En dan krijg je dat. Dat geweldige mooie. Dan krijg je die oudste, ik laat dat even rusten. En dan zegt God tegen Mozes in vers 18, en tegen het volk moet u zeggen, heilig u tegen morgen. En u zult vlees eten. U hebt immers ten aanhoren van de Heere God in uw midden. De Heere hoorde het, ten aanhoren van de Heere gejammerd. Wie zal ons vlees te eten geven? Wat het zo goed in Egypte, daarom zal de Heer u vlees geven en u zult eten. Dan komt het. U zult het niet één dag eten, geen twee dagen, geen vijf dagen, geen 10 dagen, geen 20 dagen. U zult het een volle maand eten totdat het uw neus uitkomt en u ervan walgt. Want u hebt de Heer die in uw midden is verworpen. U had gezegd, God kan niet goed voor ons zorgen. Laat het goed tot ons doordringen. De Heer in ons midden. En Mozes zei, dit volk in het midden waarvan ik verkeer, bestaat uit 600.000 man te voet. En u zegt, ik zal hun vlees geven. En ze zullen er een volle maand van eten. Dat is onmogelijk. Ja, maar de dingen die onmogelijk zijn voor mensen, die zijn mogelijk voor God. Ook in ons leven. Niet? Kunnen dan voor zoveel stuks klein vee en runderen geslacht worden, dat het voor hen genoeg zal zijn? Kunnen soms al de vissen in de zee voor hem verzameld worden, dat het voor hen genoeg zou zijn? Dan zegt God, Mozes, moest goed luisteren. Is de hand van de Heer te kort? Denk je dat ik dat kan? Je zult zien dat de hand van de Heer niet te kort is. Alle dingen zijn mogelijk bij God. En alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Je zult het zien, Mozes. Of mijn woord werkelijkheid voor u zal worden of niet. En Mozes zei al deze dingen tegen het volk. En dan gaan we vers 31. Wat doet God? God blaast, dat had hij al eerder gedaan. Hij blies in de zee en er kwam een pad in de zee. En toen jammerde Israël ook al dat God dat niet kon en dat ze eraan gingen. Maar God stak een kant van de Heere in vers 31 een wind op en voerde kwakkels aan vanaf de zee en verspreidde ze boven het kamp. Ongeveer een dagreis naar de ene en een dagreis naar de andere kant. Moet u zich voorstellen, 600.000 man. Misschien de vrouw niet meegerekend, dan zit je al gauw, en de kinderen, dan zit je al gauw 1,5 miljoen. Al die tenten in dat kamp, naar al die stammen, een dagreis bij dat kamp vandaan. Een dagreis is ongeveer 8 uur lopen. Laten we in Nederlandse termen zeggen, je loopt 5 kilometer een uur, dan zit je 40 kilometer buiten het kamp, dan heb je een dagreis. In Joodse begrippen was dat nog meer. Maar goed, die hielden die 8 uur aan. Voor mijn part haalt u wat minder aan, maakt u er 30 kilometer van. Maar een heel eind buiten dat kamp lagen al die vogels. Rondom 2 el hoog boven het oppervlak. Zoiets. Kan onze God voor ons zorgen of niet? Wat denkt u? Zou u in uw leven voor u kunnen zorgen? Is er iets waarvan u zegt, ja, maar daar kan God niet in voorzien? Is het niet heerlijk om God in je midden te hebben? Al hoort hij dan alles. Dat horen zou ons leven moeten veranderen, want hij stelde hen op de proef en hij wilde hen wel doen tijdens deze reis. En het volk stond op die hele dag en die hele nacht en heel de volgende dag. En men verzamelde kwakkels. Wie het minst had, had 10 homer, ongeveer 1200 liter. Ze hadden geen koelkast. En men spreidde ze wijd voor zich uit rondom het kamp. Het vlees zat nog tussen hun tanden voordat het gekoud was, toen de toorn van de Heere tegen het volk ontbrandde. En de Heere bracht het volk een zeer grote slag toe. Ziet u? God is altijd voldoende. God geeft niet met mate. God geeft in overvloed. Maar zoveel ze het volk verlangde. Hij gaf hun na, zegt Psalm 78, na dat wat zij begeerden. Maar ze begeerden niet het goede. En daarom werd het hun dood. Maar ze kregen wat ze begeerden. Het vlees viel in de lege plaats. En ze konden er een volle maand konden ze ervan eten. Maar het zat nog tussen hun tanden en toen stierven ze. Kan God ook voor zijn volk voorzien? Kan hij ook een dies aanrichten in de woestijn? God hoorde het. En God hoort ons leven. En hij ziet ons leven. En hij wil zo graag dat we zeggen dat God alles kan. Mijn God, zegt Paulus, de God die ik ken, zal naar al uw behoeften rijkelijk voorzien. In Christus Jezus, mijn God. Je hoeft niet bang te zijn, je hoeft niet bezorgd te zijn. Hij trekt gewoon 3 dagreizen voor je uit en hij kijkt waar je terechtkomt. hoeft alleen maar achter hem aan te gaan. En hij geeft ons dat manna, ja. Moeten we natuurlijk wel over de Heer Jezus gaan lezen. We moeten wel dat geestelijk voedsel tot ons nemen. We moeten wel drinken uit die geestelijke rots. En we moeten wel het koren van de engelen tot ons nemen en gaan eten. We moeten het wel verzamelen. We moeten wel op onze knieën. We moeten wel 's morgens vroeg zijn aangezicht zoeken. We moeten wel eerst het koninkrijk van God zoeken. Maar dat is niet zo moeilijk. Als we dat doen, is ons leven een rijk, verzadigd leven. Mag God u daarin zegenen. Amen. Zullen we samen danken. Heer Jezus, als we straks bij u zullen zijn in de hemel, och, we zeggen dat zo vaak, dan zult u het voedsel zijn. Dan zal het allemaal om u zijn. U bent het licht. We hebben de zon niet meer nodig. U bent alles en in alle. En we zullen verzadigd zijn met het goede van u. U bent het woord, het levende woord, dat uit de hemel is neergedaald. Heer Jezus, dank u wel dat we zo Israël ook als voorbeeld mogen hebben, omdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zegt uw woord. Omdat het zo belangrijk is voor ons als uw kinderen om ons met u te voeden, Heer Jezus. Om u te zien in ons leven, om u te geloven, om u te vertrouwen. Om met uw vrede en blijdschap en gerechtigheid door dit leven te gaan, om niet van onze stuk gebracht te worden, om niet door degenen die onbesneden zijn een andere kant op te worden geduwd. Ik wil u zo danken, Heer Jezus, dat heel de weg die wij gaan door deze wereld heen, dat u voor ons zorgt. Dat uw liefde met ons is, dat u ons vergeeft, dat u ons blijdschap geeft en dat we alles aan u mogen toevertrouwen. De discipelen hadden een keer vergeten een paar broodjes mee te nemen. En ze dachten dat u niet kon voorzien. En u verweet hen dat ze zo weinig geloof hadden. Maar wij staan naast de discipelen. En we doen precies hetzelfde. Maar we danken u dat we mogen geloven, Heer Jezus, in iemand die in alles zal voorzien. Wilt u dat in ons hart uitwerken? In ons geloof waarmaken? Laten we daar blijdschap door mogen krijgen. We eren en we loven u, Heer. U hebt het gezegd dat u ons niet zal begeven en dat u ons niet zal verlaten. Dat u bij ons bent tot in het einde van deze eeuw en op u mogen vertrouwen. U hebt ons lief, u hebt uw leven voor ons gegeven. O, we prijzen en we danken u, Heer Jezus. U hebt onze schuld weggedaan, onze zonden vergeven. U hebt ons verzoend en u wilt bij ons zijn. Dank u wel daarvoor. Mogen we in alles u vertrouwen. In de stilte van ons hart willen we dat ook tegen u zeggen. Ons leven aan u overgeven. Neem het maar. Breek ons. En vul ons. Amen.